Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij ook vandaag opnieuw de kans krijgen om te gaan kijken naar de apostolische reis van Paus Leo XIV en dat aan Spanje en aan de kerk in Spanje. Voor hem loopt het ondertussen bijna op zijn einde. De laatste fase van de reis bestaat uit een bezoek aan Las Palmas in Gran Canaria en ook Santa Cruz de Tenerife, alvorens hij naar Rome terugkeert. Wij gaan vandaag verder met onze verslaggeving van deze apostolische reis, die gevuld was met ontmoetingen, belangrijke toespraken en homilieën die we op deze wijze tot bij u willen brengen. Wij waren aangekomen aan het volgende deel van maandag 8 juni. Dat was de derde dag van de apostolische reis, die begon op de 6e. U had al gehoord dat hij in de ochtend een ontmoeting had met de eerste minister op de apostolische nunciatuur. En we konden ook die lange toespraak laten horen die hij gegeven heeft aan het Spaanse parlement, wat een staande ovatie van meer dan 7 minuten veroorzaakte. Ondanks de duidelijke en toch wel boodschap die de Heilige Vader daar wou brengen, in het bijzonder in de verdediging van de menselijke persoon en het leven. Diezelfde dag heeft hij om 11:30 een ontmoeting gehad met de Spaanse bisschoppen in de gebouwen van de Spaanse bisschoppenconferentie. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door de voorzitter van de bisschoppenconferentie, dat is Monseigneur Luis Javier Arguello García, en door de aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobocano, en door de secretaris, Monseigneur Francisco César García Magán. Bij binnenkomst begroette hij enkele kerkelijke autoriteiten en begaf zich vervolgens naar de plenaire vergaderzaal op de eerste verdieping. Na de verwelkoming door de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie richtte hij volgende woorden tot de Spaanse bisschoppen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tot de Spaanse bisschoppen.
Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este.
Het is met grote vreugde dat ik mij op deze dag, deze derde dag van mijn apostolische reis naar Spanje, voor u mag presenteren. Nadat ik de politieke vertegenwoordigers heb begroet die mij in het parlement hebben ontvangen, wil ik nu van deze momenten samen gebruik maken om de gemeenschap te versterken, de communio, zoals Jezus zijn apostelen heeft aangeraden. Ik dank Monseigneur Luis Javier Arguello García voor de vriendelijke woorden die hij als voorzitter van de conferentie namens iedereen tot mij heeft gericht. En ik hoop dat mijn woorden mogen bijdragen aan de dialoog in de geest, die inhoudt dat we al het goede dat de Heer ons via de broeder zegt verwelkomen. De synodale weg die de kerk is ingeslagen is een proces van diep luisteren. Het vermogen om de stem van God te herkennen die door de kerkgemeenschap spreekt is een van haar fundamentele waarden. Het is een vruchtbare dialoog die jullie als kerk op verschillende manieren vormgeven. Een concreet voorbeeld dat we kunnen noemen zijn de congressen die jullie organiseren. En ik wil even stilstaan bij de congressen die in 2020 en in 2025 zijn gehouden en die een bijzondere weerklank hebben gehad: Pueblo de Dios en Salida en Paraquensoy, Asamblea de Llamados para la Misión. Hun thema's concentreerden zich op deze essentiële vragen. Hoe kunnen de huidige uitdagingen worden aangegaan en wie is geroepen om deze uitdaging aan te gaan? In mijn bijdrage aan deze overweging wil ik u het beeld voorhouden van een reis waarvan God de bestemming is, naar wie wij onze blik oprichten. Het is een reis van een heel bijzondere aard, want wij verplaatsen ons niet fysiek, maar willen ons hart laten vliegen. Een verleiding tijdens de reis is om geobsedeerd te raken door wat we achterlaten, plaatsen, dingen, vormen, zonder ons in gehoorzaamheid aan de geest open te stellen voor het nieuwe dat we aantreffen. Daarbij komt nog de verleiding van de bagage, die we om soortgelijke redenen vullen met nutteloze spullen die uiteindelijk een last worden. Aan de andere kant mogen we niet vergeten wat we leren van de lotgevallen van zoveel migranten. Een persoon die alleen is, zonder wortels en zonder middelen, leidt vreselijk en slaagt er met grote moeite in om stevige banden te smeden op de plaats waar hij aankomt. Op deze wijze moet ons antwoord op de vraag hoe we deze uitdaging, die wij onszelf hebben gesteld, het hoofd kunnen bieden, in deze eerste fase van onze reis op een weloverwogen manier vrijheid en moed met elkaar verenigen, om structuren los te laten die ons niet helpen, niet beantwoorden aan onze doelstelling of ons er zelfs van verwijderen, en tegelijkertijd de kracht te hebben om datgene wat ons doel bevordert als een schat te koesteren. Hoe kunnen we hier niet stilstaan? Bij het immense christelijke erfgoed van uw land, het enorme vermogen tot samenbrengen dat deze rijkdom ons biedt, met zijn schoonheid, die zelfs de niet-gelovigen raakt, of met de banden van verbondenheid, die het heeft weten te weven in de spirituele identiteit van elke uithoek van dit geliefde volk, en die aanwezig blijven, zelfs op momenten dat het geloof wankelt. Een enorme uitdaging, zeker, waarop we met moed moeten reageren, opdat dit erfgoed de vruchten voortbrengt waartoe het in staat is. Een andere schat die we niet mogen vergeten mee te nemen in onze bagage is het viaticum van de pelgrim. Het brood van het woord en van de eucharistie is voor ons nog noodzakelijker dan lichamelijk voedsel, omdat het ons de weg naar de verlossing opent. Het gaat er niet om hoe we de viering al dan niet aantrekkelijker kunnen maken, maar om het besef dat wanneer wij deel hebben aan dat brood, de afwezigheid ervan ons een onbehagen bezorgt dat we kunnen vergelijken met lichamelijke honger. Het sacramentele leven begeleidt het ritme van ons bestaan, zoals dat van een kind dat voedsel ontvangt van zijn moeder, zoals dat van een sporter die de krachten afweegt die nodig zijn om de finish te halen. Aan de andere kant kost het ons tijdens de reis vaak veel moeite om met de ander te communiceren. Of het nu komt door de verschillende taal en cultuur, door wantrouwen tegenover het onbekende, of door ruzies en misverstanden die zelfs tussen naasten kunnen ontstaan, we voelen ons beperkt in het uiten van onszelf of in het begrijpen van onze gesprekspartner. Het is een ervaring die we kunnen toepassen in de verkondiging van het evangelie, in het verwelkomen van de ander, in het vermogen om te reageren op de vragen van de wereld om ons heen, of in de noodzaak om de medeverantwoordelijkheid van de leden van de gemeenschap in onze pastorale acties te activeren. Als we eerder hebben gezegd dat we alles moeten loslaten wat ons remt en van ons verwijdert, dan moet het nu onze taak zijn dat ons erfgoed altijd een instrument en een kans is voor dialoog met diegenen die wij op ons pad ontmoeten. Net als de pelgrims op de Camino de Santiago kunnen wij op onze reis die immense Castiliaanse vlaktes tegenkomen die in onze ogen leeg zijn. De weinige ontmoetingen van deze pelgrims met enkele ouderen of buitenlandse arbeiders kunnen een metafoor zijn voor vele sociale situaties die helaas in sommige van uw kerkelijke realiteiten worden waargenomen. Het is niet de eerste keer dat Spanje met een soortgelijke situatie wordt geconfronteerd In het verleden, bijvoorbeeld, toen de kerk haar aanwezigheid in verwoeste gebieden opnieuw moest opbouwen, ontstonden er evangelisatiemodellen die later naar Amerika werden geëxporteerd en die ons hier bij onze missie kunnen helpen. Net als toen zijn we geroepen om een nieuwe realiteit op te bouwen, door middel van respectvolle dialoog en het gebruik van nieuwe talen. Net zoals de beroemde heilige Alfaquí van Granada, broeder Hernando de Talavera, dat deed en later in Amerika herhaalde door de heilige Turibio de Mogrovejo, van wie de 300ste verjaardag van de heiligverklaring wordt gevierd, en waarbij we hem juist presenteren als een model van een naar buiten gaande bisschop in een tijd van zending en kerkelijke reorganisatie. Ook de talen in dit digitale tijdperk zijn anders. En de culturen die nu de mozaïek van onze werkelijkheden vormen, met migranten uit alle delen van de wereld, zijn veranderd. Maar de geest moet blijven. En wat zijn de kernpunten van die geest? Het eerste betreft het vermogen om te communiceren, om met alle geledingen in ons gebied in gesprek te gaan, om ons niet alleen te verplaatsen om te begrijpen, maar ook om te delen. Alleen door alles wat goed is in ons erfgoed te delen, waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen wij een nieuwe realiteit opbouwen waarin het geloof diep kan wortelen. En daarom moeten wij logischerwijze beginnen met de taal van de ander te leren, processen op gang te brengen en banden te smeden waar we het zaad van het koninkrijk kunnen zaaien. De tweede is de oproep om realiteiten te creëren die zelf in staat zijn hun eigen geloofservaring over te brengen. In staat om, zoals Toribio deed, de ervaring van Granada naar Amerika te brengen. Dat we zeggen de middelen in onze bagage mee te nemen die ons in staat stellen de steeds nieuwe uitdagingen van de evangelisatie in alle omstandigheden openhartig aan te gaan. Nu de verlaten vlaktes, of na de verlaten vlaktes liever, zullen we ook grote steden aantreffen. En daar zijn de stilte en de afstand niet fysiek, maar spiritueel. De antwoorden zullen verschillend zijn, maar de processen om er te komen zijn vergelijkbaar. Luisteren, begrip, respect, vrijgevigheid en openhartigheid. Pelgrims vertrekken meestal 's nachts en vaak kan die eerste duisternis van de tocht hen angst inboezemen. We zouden de Vespershymne, de nacht is tijd van verlossing, kunnen aanhalen om te zeggen dat als wij in goed gezelschap zijn, de moeilijkheden van het wandelen en het gevaar om te verdwalen worden verminderd. Het is de Heer die ons leidt. Hij is de meester van de geschiedenis en van elk van onze verhalen. Hij bepaalt de tijden. Wij wandelen achter hem aan. Nee, wij wandelen met hem als leden van één lichaam. Deze diepe verbondenheid vraagt van de kerk in deze tijd van steeds hardere polarisaties en tegenstellingen een getuigenis van eenheid in verscheidenheid. Een gemeenschap die in staat is de rijkdom van de gaven, de charismatische gaven en de gevoeligheden te omarmen die de Heilige Geest in het volk van God opwekt. Het gelaat van Christus laat zich herkennen in het levende mozaïek van de kerk, waar vele steentjes, zonder in elkaar over te vloeien, samenkomen om de schoonheid van de ene Heer te openbaren. Bij deze taak draagt het ambt van de bisschop een bijzondere verantwoordelijkheid. Wij zijn geroepen om een zichtbaar teken van gemeenschap te zijn. In de eerste plaats van de gemeenschap met Christus, door het ontvangen geloof liefdevol te bewaren, in gehoorzaamheid aan het woord van God en aan de levende traditie van de kerk. Vervolgens in gemeenschap met de opvolger van Petrus en met de universele kerk, met het presbyterium en met de eigen diocesane gemeenschap, met het Godgewijde leven, met de bewegingen, met de verenigingen en met elk authentiek charisma dat de Geest schenkt voor de gemeenschappelijke opbouw. Uw zending vraagt om de eenheid te bewaren, de dialoog te bevorderen, breuken te helen en de weg te begeleiden van het volk dat aan uw zorg is toevertrouwd. Communio, op deze manier beleefd, bezit ook een missionaire kracht. Een innerlijk verzoende kerk kan met grotere vrijheid spreken tot de broeders en zusters van andere christelijke denominaties en andere religies, tot de ongelovigen, tot de burgerlijke autoriteiten en tot alle mensen van goede wil die zich inzetten voor het algemeen welzijn. Deze roeping om een teken van communio in Christus te zijn door in eenheid te wandelen en onze hand uit te strekken naar de broeder die wij ontmoeten, stelt ons voor een andere uitdaging die vandaag de dag het hart van velen raakt. De moeilijkheid om definitieve verbintenissen aan te gaan en levensbelangrijke beslissingen te nemen. Bij veel jongeren, en niet alleen bij hen, klinkt de vraag: voor wie ben ik er? Als een oprecht zoeken naar zingeving, naar verbondenheid, naar het geven van zichzelf. Het menselijk hart wordt niet vervuld door het vergaren van ervaringen, mogelijkheden of voorlopige garanties. Het wordt vervuld wanneer het een roeping ontdekt, wanneer het begrijpt dat het leven alleen volheid bereikt als het wordt geschonken. Daarom kan de roepingen pastoraal niet worden gereduceerd tot een louter streven naar aantallen. Zij komt voort uit levende gemeenschappen, uit vreugdevolle priesters, uit gezinnen die in staat zijn om de schoonheid van trouw te getuigen, uit een kerk die op eenvoudige wijze weet te laten zien dat het volgen van Christus het bestaan niet verarmt, maar juist verrijkt. Waar het evangelie met vreugde, dienstbaarheid en gemeenschap wordt beleefd, kan ook de roeping van de Heer opnieuw worden gehoord, als een belofte van leven. Eerder spraken we over bagage. De pelgrims op de Camino de Santiago weten heel goed dat er enkel het essentiële in de rugzak moet worden gestopt. Zoals Paus Franciscus herhaaldelijk heeft benadrukt, moet in de huidige context van roepingen worden opgemerkt dat het behoud van de structuren niet zwaarder mag wegen dan het welzijn van de roeping. Seminaristen hebben recht op de best mogelijke vorming en de kerk heeft op haar beurt recht op goed opgeleide priesters. Het criterium om ervoor te zorgen dat seminaries echte opleidingshuizen zijn, is dat ze een adequate ervaring van het gemeenschapsleven garanderen. Dat ze opleiders hebben die zich volledig toeleggen op studie en onderwijs met ervaring in geestelijke begeleiding en dat ze beschikken over hogere theologische centra die zijn uitgerust met de nodige middelen om hun taak te vervullen. En daartoe is het essentieel om naast het bundelen van krachten te leren samenwerken bij het aangaan van deze uitdagingen. Op dit gebied kunnen de moeilijkheden als kansen worden benaderd en soms vinden we het moeilijk om de roeping van leken en hun integratie in deze levensweg die wij als kerk bewandelen te presenteren. Aan de andere kant zien we hoe in veel werken die traditioneel door religieuzen worden geleid, een beroep wordt gedaan op leken medewerkers om het werk verder te kunnen zetten. Het is een moeilijkheid die we kunnen omzetten in een kans tot ontmoeting, dialoog en communicatie. Het hangt van ons af of deze leken hun deelname aan deze kerkelijke dienst gaan zien als een roep van God om verantwoordelijkheid te nemen als christenen, de geest ervan te verinnerlijken en zich deel te voelen van de missie die de Heer heeft toevertrouwd aan de religieuzen die deze hebben verwezenlijkt. Zoals u ziet, bestaat onze weg uit ontmoetingen. Daar zullen ongetwijfeld mensen bij zijn die donkere tijden doormaken en ons vragen om voor hen als barmhartige Samaritanen op te treden. Een van de meest pijnlijke ontmoetingen is die met mensen die juist door diegenen zijn gekwetst die voor hen hadden moeten zorgen, zelfs door leden van de geestelijkheid. Geconfronteerd met deze plaag, is de kerkgemeenschap geroepen om te reageren met luisteren, waarheid, gerechtigheid, herstel en een steeds vastberadener inzet voor preventie en een cultuur van zorg. Iedere gekwetste persoon moet oprecht gehoord kunnen worden, gastvrijheid en bescherming vinden en echte wegen naar genezing kunnen bewandelen. Dezelfde logica geldt ook voor de uitdagingen van een geseculariseerde wereld. Veel mannen en vrouwen van onze tijd wijzen God niet zomaar af. Vaak dragen ze in hun hart een diepe dorst naar zingeving, waarheid, verbondenheid en hoop, ook al kunnen ze er geen naam aan geven. De kerk is geroepen om deze verlangens te erkennen, er met respect naar te luisteren. En net als de heiligen Petrus en Johannes bij de verlamde man bij de tempelpoort, de schat aan te bieden die haar is toevertrouwd. Jezus Christus, in wiens naam de mens kan opstaan en lopen. Zelfs wanneer zij samenwerkt met andere instellingen, religieus of seculier, en zelfs wanneer zij materiële hulp, onderwijs, bijstand of menselijke ontwikkeling biedt, houdt de kerk nooit op met het aanbieden van wat haar eigen is. De liefde van God, geopenbaard in Christus. En die boodschap dringt door in de samenleving, die niet aarzelt om haar waardering voor veel van deze werken te tonen. Zo draagt elke daad van christelijke naastenliefde, die voortkomt uit het evangelie, een grotere belofte in zich. De mens het vertrouwen teruggeven dat hij bemind is. Op onze weg doorkruisen we wat de heilige paus Johannes Paulus II het land van Maria wilde noemen. In de heilige maagd hebben jullie je eerste reisgenoot en je belangrijkste schat, want zij toont ons met haar leven hoe wij het woord moeten ontvangen en in ons hart bewaren, hoe we de discipelen op deze reis moeten begeleiden en hoe wij op de weg van de kerk aanwezig moeten blijven als moeder van gemeenschap en hoop. Aan haar vertrouw ik uw ambt toe, opdat zij u mogen helpen, te midden van het volk dat u is toevertrouwd, dat verborgen zuurdeesem te zijn waarover het evangelie spreekt, klein in de ogen van de wereld, maar in staat, wanneer zij verenigd blijft met Christus, het deeg te laten rijzen. De kracht van de kerk komt niet voort uit de grootheid van de middelen, maar uit de heiligheid van haar kinderen, uit de gemeenschap van haar herders, uit de nederige en volhardende trouw van hen die zich door de geest laten leiden. Op deze weg wordt u ook vergezeld door de heilige Johannes van Avila, een patroonheilige van de Spaanse geestelijkheid in dit jaar waarin wij de 500ste verjaardag van zijn priesterwijding gedenken. De heilige paus Paulus VI omschreef hem als een vooruitziende en wijze leraar in het geestelijk leven. Een voorbeeldige vernieuwer van het kerkelijk leven en de christelijke zeden. En tegelijkertijd een eenvoudige priester. In deze heilige kerkleraar herkent de kerk het priesterlijk leven dat elke bisschop geroepen is te bewaren en te laten groeien in zijn eigen presbyterium. Als ik naar hem kijk, denk ik aan degene die de naaste metgezellen van de bisschoppen zijn op deze reis, aan die eenvoudige priesters in de hoogste en meest veeleisende betekenis van het woord. Onze weg met hen zou de waarde van die essentie moeten overbrengen. Priesters zijn die verliefd zijn op Christus, geworteld in het gebed, trouw aan de kerk, dicht bij het volk, en in staat om een solide leer, apostolische ijver en pastorale naastenliefde te verenigen.
Priesters die in de bisschop niet enkel een erkend gezag vinden, maar een vader die hen begeleidt. En in de andere priesters, broeders, met wie ze de inspanningen en de vreugden van deze pelgrimstocht vol ontmoetingen kunnen delen, waarin wij allemaal Christus zoeken. We sluiten deze spirituele reis af met een gebed van de heilige kerkleraar, dat ons eraan herinnert dat elke kerkelijke vernieuwing voortkomt uit een hart dat is gevormd naar het beeld van Christus. Als U mij zendt, Heer, om te doen wat U hebt gedaan, geef mij dan Uw hart. Laat dit ook ons gebed zijn. Heer, geef ons Uw hart. Een hart dat in staat is om de blik naar U op te richten, op weg te gaan, te luisteren, te onderscheiden, te dienen, met liefde te corrigeren, geduldig te wachten en met vreugde te verkondigen. Want de kerk die het hart van Christus ontvangt, draagt de vuurkolom met zich mee die haar leidt, ondersteunt, verdedigt en troost. Het erfgoed dat nodig is om elke uitdaging aan te gaan. Moge God u zegenen. Ik dank u van harte. Waarop de woorden van de paus werden onthaald door de bisschoppen op een groot applaus. Vervolgens, na het tekenen van het ereboek, de uitwisseling van geschenken en de zegen, begroette de paus de bisschoppen persoonlijk in het kantoor van de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie. Daarna ging hij naar de begane grond voor de onthulling van een gedenkplaat van het bezoek en begaf zich naar de perszaal van de bisschoppenconferentie voor natuurlijk ook een foto met het personeel. Vervolgens per wagen naar de apostolische nunciatuur, waar hij met de bisschoppen lunchte om 10:50. In de namiddag had hij een ontmoeting met 6 slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken en kerkelijke functionarissen in Spanje. Die werden vergezeld door kerkelijk personeel dat zich inzet voor de begeleiding van slachtoffers. Tijdens het gesprek dat bijna een uur duurde, heeft elk van de aanwezigen, uitgaande van zijn of haar eigen pijnlijke persoonlijke ervaringen, de paus enkele voorstellen gedaan om de reactie van de kerk op dergelijke dramatische gevallen effectiever te maken. De paus luisterde met warmte en aandacht en verzekerde hen van zijn nabijheid, die van de hele kerk, en van zijn inzet om de ontvangen voorstellen als basis te gebruiken voor verdere inspanningen, zodat de kerk werkelijk een veilige en spiritueel gezonde plaats kan zijn waar de wonden troost en genezing vinden. Na afloop had paus Leo XIV eerst een korte ontmoeting met de voorzitter van de gemeenschap van Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en daarna korte begroeting met de oppositieleider, leider van de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En tenslotte, voordat hij de apostolische nunciatuur verliet, om naar de kathedraal van Santa María la Real de la Almudena te gaan voor het gebed en eerbetoon aan onze lieve vrouw, ontmoette hij ook nog de koninginmoeder Sofia en begroette haar samen met andere leden van de koninklijke familie. Bij zijn aankomst in de kathedraal van Madrid werd de paus verwelkomd door opnieuw de aartsbisschop van Madrid, kardinaal Cobocano, en door 2 kinderen die hem een bloemenboket overhandigden. Bij de ingang van de kathedraal bracht de hulpbisschop van Madrid hem het kruis en de rector van de kathedraal het wijwater voor de besprenkeling. En vervolgens liep de paus door het middenschip om plaats te nemen bij het altaar. Na gezang, welkomstwoorden van de kardinaal aartsbisschop, gebed en lezing van het evangelie, heeft hij ook opnieuw een toespraak gehouden. En daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Voor ons is het ondertussen tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan wij verder met de verslaggeving van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit in Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij onze verslaggeving over de apostolische reis van paus Leo XIV in Spanje. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waar de Heilige Vader eerbetoon is gaan brengen aan de Santa Maria la Real de la Almudena, een belangrijke mariale devotie in Madrid, en waar hij ook een gouden roos als geschenk is gaan brengen tot bij onze lieve vrouw. Ook de koninginmoeder trouwens, Sophia, was bij dit gebeuren aanwezig. Vervolgens is hij naar een stadion getrokken voor een ontmoeting met de diocesane gemeenschap. Opnieuw begroeting van duizenden mensen. Aan het einde van zijn rondgang in de pausmobiel werd de paus opnieuw verwelkomd door de aartsbisschop van Madrid, die hem een witte parpusa, een traditionele Madrileense hoed, aanbood als teken van welkom. Na een lied, welkomstwoorden van de kardinaal-aartsbisschop, was er een vertoning van een video, De Realiteit van Madrid. Drie getuigenissen werden beluisterd en ook het officiële lied van het convivium, een kort verslag en nog twee getuigenissen. Een heel gebeuren dus, dat werd opgeluisterd met fantastische muziek en dans door jonge mensen. De paus die keek ernaar met een grote glimlach. Er werden ook een aantal priesters naar voren gebracht die hebben gezongen voor de Heilige Vader, die door hem werden omhelst. Het was één groot feest, zoals eigenlijk de hele apostolische reis van de paus al is geweest. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tot de diocesane gemeenschap van Madrid.
Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
Ik kan mij voorstellen dat het voor een voetballer iets is dat een blijvende indruk achterlaat in zijn leven om in dit stadion
een doelpunt te maken. Maar, en de paus richtte zich tot de aartsbisschop, Don José, vandaag heeft de kerk van Madrid een super doelpunt gescoord dat voor altijd zal blijven staan. Want deze avond is een groot loflied op het geloof. En ik ben blij mijn stem bij de uwe te voegen om God te loven en de banden te versterken van zulke mooie kerkelijke familie die de kunst van de polyfonie aan het leren is, dat wil zeggen van de verscheidenheid in eenheid. En ik dank uw aartsbisschop Don José voor het introduceren van de gelijkenis van het zingen, die suggereert dat cijfers, gegevens en feiten niet volstaan om een gemeenschap te vormen. Ons hart heeft behoefte aan zingen. Dat wil zeggen aan het interpreteren van gebeurtenissen en situaties door samen met anderen de betekenis te vieren die daaruit voortvloeit. Voor de kerk gebeurt dit op bijzondere wijze in de liturgie. Een grote gedachtenis van de geschiedenis die ons heeft gered. Zingen is een behoefte die het samenleven doordringt en de cultuur aanspreekt. Het daagt haar uit om open te blijven en voortdurend in ontwikkeling te zijn. Jullie vormen de diocesane kerk te midden van een volk dat houdt van muziek, dans en samen zijn. Maar dat ook te maken heeft met conflicten, berusting en soms wanhoop. Situaties die het evangelie kan openen voor hoop. Getuig van het evangelie in de hoofdstad van een groot Europees land, zetel van instellingen en organisaties waar belangrijke beslissingen worden genomen voor het heden en de toekomst, maar ook bestemming van miljoenen bezoekers en broeders en zusters op zoek naar nieuwe kansen. Jullie vreugde zal aanstekelijk zijn als ze van een kortstondige emotie naar een stabiele manier van zijn wordt, een diepteervaring dat individuen, groepen en de diocesane gemeenschap vernieuwt. Het is geen toeval dat de apostelen in hun geschriften de kerken zo vaak tot vreugde oproepen en deze bijna als een gebod aanbevelen. Het is de Evangelii Gaudium, een gezamenlijk antwoord op het werk van God in Jezus Christus. Zijn leven, dood en verrijzenis hebben de perceptie van de geschiedenis voor altijd veranderd bij diegenen die hem hebben ontmoet en gevolgd. Zij het op verschillende manieren en langs verschillende wegen. En ook vandaag drijft de liefde van Christus ons. Het werkwoord dat de heilige Paulus gebruikt betekent ook ons in haar greep houdt, ons samenbrengt, verenigt, ons bezit en roept ons zo op tot verantwoordelijk handelen. Ja, dierbare broeders en zusters, zoals sommigen van jullie deze avond hebben getuigd, verandert het doopsel het leven werkelijk. Onze gevoeligheden, achtergronden, prioriteiten komen samen in Christus en putten kracht uit zijn leven, zoals de ranken uit de wijnstok. Concreet betekent dit dat veel van wat er al in ons was, wordt getransformeerd omdat het zich richt op dienstbaarheid. Ophoudt een privégeschenk te zijn en zich onderwerpt aan het algemeen welzijn. Dit hoeft niet te worden gevreesd, want het leidt nooit tot uniformiteit. In dit verband getuigt het Nieuwe Testament in de verscheidenheid van zijn stemmen van de gemeenschap in diversiteit. Dat wil zeggen van de verbondenheid die in Babel verdween, waar iedereen, volgens het verhaal in de Bijbel, gedwongen in een totalitair, louter menselijk project, uiteindelijk zijn naaste niet meer begreep. In de encycliek Magnifica Humanitas heb ik als alternatief voor uniformiteit en verwarring de figuur van Nehemia naar voren gebracht, die de hele gemeenschap bij de wederopbouw van Jeruzalem betrekt. Herbouwen betekent vandaag erkennen dat er in de veelheid aan stemmen en visies die soms doet denken aan de verspreiding van de talen, toch een stralende mogelijkheid bestaat, die om samen te bouwen, diversiteit om te zetten in een hulpbron en van het luisteren en de dialoog de gemeenschappelijke basis te maken waarop gerechtigheid en broederschap kunnen groeien. En binnen dit gezamenlijke werk vinden christenen hun eigen manier van bouwen, het handelen op God richten, zodat pluralisme in zijn licht niet in wanorde uiteenvalt, maar in de praktijk van synodaliteit de ruimte wordt waarin de mensheid haar solide fundamenten en haar uiteindelijke doel terugvindt. Er bestaat dus een bijzondere band tussen de kerk en de stad, die in deze tijd van ingrijpende veranderingen waarin wij leven nog belangrijker is. Een band die zich uiteraard tot uiting brengt tussen mensen van vlees en bloed, in werkrelaties en nabijheid. Maar niet minder ook in de verschillende gemeenschappen, verenigingen en buurtinitiatieven. Er komt steeds meer een specifieke aard van de christelijke missie naar voren binnen grote stedelijke realiteiten, waarin een nieuwe cultuur vorm krijgt. Het inzicht hierin is sterk gegroeid tijdens het synodale traject, dat ons in staat heeft gesteld elkaar dieper te leren kennen en naar elkaar te luisteren in de contexten waarin de diocesane gemeenschap leeft en vorm krijgt. De belangrijkste vraag wordt: komt wat wij als christenen zijn en doen terecht daar waar nieuwe verhalen en paradigma's ontstaan, dat we zeggen in de diepste kernen van de ziel van de steden? En het antwoord daarop kan moeilijk zijn, zeker, maar het is mogelijk als we samen naar de waarheid zoeken. En daarom is het zo belangrijk dat we ons niet verspreiden, ons niet opsluiten in de groep of de omgeving waarin wij ons al veilig voelen, tussen mensen die altijd hetzelfde deuntje zingen. Om tot de kern van de stad te komen, moeten we ons ervan bewust zijn dat de waarheid symfonisch is en ons altijd te boven gaat. We moeten het verlangen koesteren om de verrezen Heer te vinden, die ons altijd een stap voor is, ons vooraf gaat, misschien al aanwezig is waar we hem nog niet hebben gezocht. Hem zoeken en volgen is inderdaad een voorwaarde om naar hem te verwijzen. Anders is er geen evangelisatie. En vandaag kunnen we dit beter begrijpen dan in het verleden. In de grote steden, meer dan elders, lijkt het soms alsof we de kaarten niet meer hebben om ons met zekerheid te bewegen. En dan moeten we opnieuw de spirituele kunst van de aandacht leren, zonder welke zelfs de verkondiging van het evangelie het risico loopt een onpersoonlijke herhaling te worden en door haar doeltreffendheid te verliezen ruimte laat voor frustratie en wantrouwen. Dierbare Madrid is een grote stad waar verschillende tradities en zielen naast elkaar bestaan. God kent de harten van zijn inwoners één voor één. Hij kent ze zoals alleen hij dat kan en weet, namelijk in liefde en dus in vrijheid. Laat u dan door niets van de wijs brengen. Laat u door niets afschrikken. Samen, als diocesane kerk, kunt u het evangelische getuigenis geven dat de beste krachten vrijmaakt in een mensheid die wordt overspoeld met beelden en woorden, maar hunkert naar gerechtigheid en dorst naar waarheid. Ik nodig de priesters uit om het beoefenen van gemeenschappelijk onderscheidingsvermogen te zien als een van de belangrijkste kansen die de synodaliteit hun ambt biedt. Dierbare broeders, zonder dat u het oog voor het wezenlijke verliest, zal het regelmatig samen met uw gelovigen stilstaan bij het leven in de wijken, de culturele veranderingen, de sociale spanningen en de kerkelijke praktijken in het licht van het evangelie uw ambt verrijken en vertroosten. De goedheid, ook al is die van slechts enkelen, kan de angst van velen overwinnen. Wees voor iedereen als een open Bijbel, dat men in jullie gezichten en in jullie leven het woord van God kan ontmoeten. Liefde is immers de taal die iedereen thuis laat voelen. Ik dank u van harte. De woorden van Paus Leo XIV tot de diocesane gemeenschap van Madrid. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer gaan wij verder en gaan we kijken naar het deeltje van de reis in Barcelona. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.